We lezen met elkaar twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het Evangelie van Jezus naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, vers 25 tot en met 30. Johannes 19, vers 25 tot en met 30. En aansluitend uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 21. Filippenzen 3, vers 8 tot en met 21. Eerst dus Johannes 19, vers 25 tot en met 30. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn en staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover het evangelie. Dan nu de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3. We beginnen te lezen bij vers 8. We lezen door tot en met het einde van het hoofdstuk, Filippenzen 3 vanaf vers 8. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Vanmiddag is aan de beurt artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het artikel dat als titel heeft de twee naturen van Jezus Christus in één persoon. Laten we samen de tekst daarvan lezen. Wij geloven dat de goddelijke persoon van de Zoon onafscheidelijk één geworden is met zijn menselijke natuur door de ontvangenis in de buik van Maria. Er zijn daarom geen twee zonen van God en ook geen twee personen. Twee naturen zijn verenigd in één persoon, waarbij wel elke natuur zijn verschillende eigenschappen heeft behouden. De goddelijke natuur van Jezus is altijd ongeschapen geweest, kent geen begin van dagen en ook geen levenseinde. En vervult met zijn aanwezigheid hemel en aarde. De menselijke natuur van Jezus heeft zijn eigenschappen ook niet verloren. Deze natuur is een schepsel met een geboortedatum, is sterfelijk en heeft alle eigenschappen van een echt menselijk lichaam. Door de opstanding uit de dood heeft hij zijn menselijke natuur onsterfelijkheid gegeven, maar hij heeft niet de echtheid van zijn menselijke natuur veranderd. Want onze zaligheid en opstanding hangen mede af van het feit dat hij echt mens is geworden. De menselijke en goddelijke natuur zijn zo verenigd in één persoon dat ze zelfs niet gescheiden zijn door zijn dood. Wat hij stervende in de handen van zijn vader opdroeg, dat was een echte menselijke geest die zijn lichaam verliet. Toch bleef de goddelijke natuur één geheel met de menselijke natuur zelfs toen hij in het graf lag. De godheid hield niet op in hem te zijn, net zoals zij verborgen in hem was toen hij een klein kind was. Daarom belijden wij dat hij echt God en echt mens is. Hij is echt God, omdat hij door zijn kracht de dood moest overwinnen. En hij is echt mens, omdat hij als mens voor ons zou kunnen sterven. Tot zover de tekst van het artikel. Het thema voor de preek is: Jezus is God en mens in één persoon. Jezus is God en mens in één persoon. En u hebt op de website en de church app kunnen zien dat ik twee lijnen trek in de preek. Betekent niet dat het eerste wat ik noem ook het eerste punt van de preek is en het tweede wat ik noem het tweede deel van de preek. Het loopt door elkaar heen, zoals ook in het artikel. En anders moet ik constant gaan communiceren dat ik dan hier en dan daar zit. Dus we volgen de volgorde van het artikel, maar we onthouden twee belangrijke dingen. Eén, Jezus is echt God, omdat hij door zijn kracht de dood moest overwinnen. Jezus is echt God, omdat hij door zijn kracht de dood moest overwinnen. En twee, hij is echt mens, omdat hij als mens voor ons zou kunnen sterven. Die twee zinnen herkent u, dat was de conclusie van het artikel. En ik kan me zo voorstellen, geliefde gemeente, jong en oud, dat er jongelui in de kerk zijn die zeggen: was dat niet voldoende geweest, die laatste twee zinnetjes? Dat is heldere taal. Jezus was mens en hij was God. God moest hij blijven om door zijn kracht de dood te overwinnen. En mens moest hij worden, zodat hij voor ons zou kunnen sterven. Maar heel die aanloop. Ik ben nou alweer vergeten. Ik moet jullie eerlijk bekennen, jongelui, dat het onderwerp van vanmiddag mij tijdens de catechisaties in mijn jeugd niet bepaald aansprak. Meer dingen niet. Maar dit zeker niet. Twee naturen. Komt Jezus daar nou echt mee dichterbij? om er zo over te spreken. En al helemaal in de lijdenstijd, als ik daar te diep over na ga denken en ook nog eens een keer alles probeer te begrijpen, dan wordt het eigenlijk toch onbegrijpelijk. God, dat is Jezus gebleven. Ook toen hij stierf, kan God sterven? En hoe zit dat dan met de menselijkheid van Jezus? En als u nu denkt, ja, dat punt is de dominee vanmiddag gelukkig voorbij, want hij gaat erover preken. Ik aarzel nog steeds wel een beetje bij al die woorden die wij kiezen om het wonder te begrijpen. Ik denk dat het goed is dat we juist als we letten op de Bijbelse gegevens, want we kunnen er niet omheen. De Bijbel zegt dat Jezus mens is geworden en dat hij toch de eeuwige Zoon van God is en is gebleven. Dat wij die Bijbelse gegevens niet zo in een stolp willen krijgen, zo in onze grip willen krijgen, dat we aan het einde van de dienst zeggen, nou, de Bijbel is eigenlijk toch wel een heel logisch boek. Maar dat we te meer onder de indruk raken van de grootheid van Jezus. Want, laten we nu eerlijk wezen, als de conclusie klopt van het artikel, dat hij echt God is, om met zijn kracht de dood te overwinnen, dan heeft dat alles met mij te maken. En met u en met jou, toch? Want de dood komt een keer. Of wij moeten in leven zijn als Jezus terugkomt. Maar de dood, die kijk je een keer in de ogen. En dan? Dan heb je er alles aan als je weet waarom Jezus Gods Zoon is. Als je dat gelooft. En tegelijkertijd, als je weet dat hij mens was, dat je beseft hij heeft helemaal voor mij de laatste adem uitgeblazen nadat hij had gezegd, het is volbracht. En in een menselijk lichaam is hij begraven en is hij opgestaan. Zelfs als we niet sterven, er komt een nieuw lichaam. Zullen we zo eens gaan luisteren naar hoe Guido de Bray hier woorden aan heeft gegeven. En de eerste slide heeft eigenlijk gewoon het doel als informatie. Dus we kunnen naar de tweede als ik hem nog één keer voorgelezen heb. Wat is het punt? Wij geloven dat de goddelijke persoon van de Zoon onafscheidelijk één geworden is met zijn menselijke natuur door de ontvangenis in de buik van Maria. Er zijn daarom geen twee zonen van God en ook geen twee personen. Twee naturen zijn verenigd in één persoon waarbij wel elke natuur zijn verschillende eigenschappen heeft behouden. Laat het duidelijk zijn. Jezus is God gebleven. En is mens geworden in één persoon. En dan gaat op de tweede slide de tekst verder over de godheid van de Heer Jezus. En gemeente, ik zei al, dat ga ik allemaal niet uitleggen, maar ik ga het wel verkondigen. En ik hoop dat u meedoet en meekomt. Als ik even probeer in te denken waar Jezus vandaan komt. En als ik weet hoe de Bijbel daarover spreekt, dan kun je toch alleen maar diep, diep verwonderd zijn. Jongens en meisjes, de Zoon was bij de Vader. Wij zeggen, in de hemel. En in de hemel is alles goed. Is er geen verdriet? Is er geen oorlog? Is er niemand bang? Daar is de goede Vader met de goede Zoon bij elkaar. En toch heeft de Zoon ervoor gekozen om naar de aarde te komen, om die hemelse werkelijkheid te verlaten. Waarom, jongens en meisjes? Waarom is de Zoon die God was mens geworden? Verbind die vraag nou eens met jezelf. En geef dan eens antwoord. Zegt u, zeg jij, om mij, om ons. Zeg je dat? Kun je dat zeggen? Geloof jij dat? Dat de Zoon van God, die niet kon sterven, die nooit begonnen is met bestaan, die er altijd was, die heerlijke plaats heeft verlaten, om niet als een machtige, stralende persoonlijkheid, zoals andere religies die wel kennen, van die bijzondere godenzonen, hier over de aarde te vliegen, met vleugels, of op een immense eenhoorn, met een enorme schare van engelen achter zich aan, hier op de aarde even een bliksembezoek te brengen en te vertellen hoe het er in de hemel uitziet en hoe je er moet komen. Maar dat de Zoon naar de aarde kwam op de manier van een kind. Hij werd geboren uit de maagd Maria. Hij wilde een nieuw begin maken, die nooit begonnen is. Hij die geen levenseinde kende, werd een sterfelijk mens. En hij vervult met zijn aanwezigheid hemel en aarde. De Zoon van God met een babytje. De Zoon van God hing aan een kruis. En met een menselijk lichaam is hij teruggegaan naar die hemelse werkelijkheid. Maar hij vervult hemel en aarde. Zit je zo wel eens op je kamer alleen? Mag je zo de operatiezaal van een ziekenhuis ingereden worden? Stond je zo wel eens bij het kraambed van je vrouw? Denk nog eens terug toen je zelf een kind baarde. God heeft zich met mij bemoeid. De Zoon is mens geworden. Hij vervult met zijn aanwezigheid hemel en aarde. En het punt wat op die tweede slide gemaakt wordt is dat Jezus vanuit die heerlijkheid gekomen is om een schepsel te worden met een geboortedatum. Een schepsel dat sterfelijk is en dat alle eigenschappen heeft van een echt menselijk lichaam. Zul je dat niet vergeten? Als je in gebed richt tot God. Dat de Jezus die nu weer terug is bij de Vader en die jou hoort, nog steeds een menselijk lichaam heeft dat al jouw eigenschappen kent. Juist als je je soms onbegrepen voelt en je jezelf moeilijk begrijpt. In de strijd van het leven. Dat je in je gebed door het geloof weet. Ik ben een burger van de hemel. Jezus Christus is daar. Hij die in mij in alles gelijk geworden is. Een echt menselijk lichaam heeft hij aangenomen. En in dat lichaam is hij gestorven. Het is heel opvallend dat Guido de Bree het zo formuleert. Door de opstanding uit de dood heeft hij zijn menselijke natuur onsterfelijkheid gegeven. Maar hij heeft niet de echtheid van zijn menselijke natuur veranderd. Wat bedoelt hij? Toen Jezus stierf en na 3 dagen opstond uit het graf, toen heeft hij als mens, terwijl hij stond in een nieuw lichaam, zijn mensheid omarmd. Toen Jezus opstond uit de dood, werd duidelijk, de Zoon blijft in een menselijke gedaante voor altijd. Daarom kunnen wij zeggen, wij zien hem tegemoet. Daarom kunnen wij zeggen, zoals hij zegenend is gegaan, zal hij in dat lichaam met doorboorde handen en een doorboorde zij weer terugkomen. Hij heeft de echtheid van zijn menselijke natuur niet veranderd. Dat maakt het zo concreet, gemeente. Als ik leef door het geloof, dan hoef ik niet alleen maar terug te denken aan ooit werd de Zoon van God mens. Ooit hing er daar een persoon aan een kruis. Nee, dat is mijn redder. En die redder komt zoals hij aan het kruis gehangen heeft. Zichtbaar. Terug. Doorboorde handen. Mijn redder komt zichtbaar terug in dat lichaam waarin hij is opgestaan uit de dood. En ik zal op de nieuwe aarde altijd met hem van gezicht tot gezicht leven. Daarom is Jezus uit de hemel gekomen om voor ons te sterven en weer op te staan. De laatste zin van de tweede slide. Want onze zaligheid en opstanding hangen mede af van het feit dat hij mens is geworden. Daarom kwam hij. Mijn redding heeft er alles mee te maken dat hij mens werd. En mijn opstanding uit de dood even zo goed. Zo zeker als Jezus zijn leven heeft afgelegd aan het kruis. Zo zeker mag ik weten, voor eeuwig gered. Zo zeker als hij hing aan de spijkers, het hoofd boog en de geest gaf. Zo zeker weet ik, hij heeft dat voor mij gedaan. Paulus zegt, dat betekent dat als je met hem gestorven bent, je niet meer bang hoeft te zijn voor de dood. Dat je met hem in het eeuwige leven binnen bent gegaan. Mijn hele redding hangt af van het feit dat hij echt mens is. Hij heeft betaald wat ik niet kon. Niemand hoeft te denken, ach, God heeft het ooit eens vanuit de hemel in een brief naar beneden laten dwarrelen met eerbied gesproken en we kunnen lezen hoe we omhoog moeten klimmen om bij hem terug te komen. Nee, God kwam zelf. Hij gaf het een gezicht in Jezus, Zoon des mensen. En als wij eenmaal sterven gaan, als wij eenmaal de dood dichterbij zien komen, dan weten wij, die jaagt geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Zo zeker als hij is opgestaan. Zo zeker weet ik. Ik ga hem achterna. De dood kan mij niet houden. Het lichaam begraven. Het oude lichaam vergaat. Maar een nieuw lichaam is voor mij gereed gemaakt. We gaan naar de derde slide. Jezus is God en mens in één persoon. Ja, toch wel. Hij had geen schijnlichaam. Hij heeft zijn godheid niet achtergelaten. Het is er beide in Jezus. Zelfs toen hij stierf. We hebben Johannes 19 gelezen, gemeente. En het is heel opvallend hoe Johannes dat beschrijft. Dat sterven van Jezus. Ik heb het enkele keren in mijn leven meegemaakt. Dat ik iemand zag sterven. En wat opvalt is als de laatste adem het lichaam verlaat. Beetje afhankelijk van de lichaamshouding, maar toch. Dat daarna het hoofd zakt. Of knikt. Wij sterven, onze geest, onze ziel verlaat het lichaam. En het lichaam zakt ineen. Maar als Jezus aan het kruis hangt, dan buigt hij eerst het hoofd en geeft de geest. Bij ons is het zo, het sterven overkomt ons. Bij Jezus is het een daad. Hij buigt zijn hoofd en hij geeft zijn geest. Wat een koninklijk sterven. Hij stierf niet door verstikking, zoals de meeste kruiselingen. Hij stierf omdat hij dat wilde. Pas nadat alles volbracht was. Zo kan niemand sterven zoals hij gestorven is. En toch. Wat hebben we gelezen in Filippenzen 3? Als ik aan zijn dood gelijkvormig word. En ik strek mij uit naar hem die opgestaan is uit de doden, weet ik. Als voor mij het moment aanbreekt. Dan mag ik met hem meezeggen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader van mijn Jezus. U die hem gaf. In een lichaam. Wat een voorrecht, gemeente, als je christen bent. Ik zeg het nog maar een keer. Als ik de krant lees. En de nieuwsberichten volg. En de beelden zie. Wat mensen, als ze God parkeren, als ze geloof geen optie vinden, aan gekkigheid moeten uithalen om een beetje glans in het leven te brengen. Om op de een of andere manier de dood dan maar een soort te accepteren. Wat een rust geeft het als christen dat je weet. Ik zie het wel. Ik zie al de ellende om mij heen wel. Ik weet het wel. Dit lichaam, dat gaat zo'n beetje vanaf je 30ste minder worden. Maar toch gaat het de goede kant op. Ik mag dankbaar zijn voor wat ik heb. Maar ik zie uit naar wat ik krijg. Dat ik weet, Jezus Christus is gekomen. En terwijl hij stierf, stervende was, gaf hij zijn geest in de handen van zijn Vader. Wat een voorrecht dan is de dood niet een onvermijdelijk iets alleen waar iedereen doorheen moet. Maar het is een doorgaan. Dan is de laatste dag van deze wereldgeschiedenis waarop Jezus terugkomt niet het einde van alle dingen, maar de voltooiing van waarvoor Jezus kwam. Zijn goddelijke natuur, zijn menselijke natuur. Ze waren er, in hem, zelfs in het graf. Er zijn verschillende mogelijkheden om als het gaat over de opstanding van de Heer Jezus dat te vertalen in de brieven van Paulus. Zo kun je aan de ene kant vaak lezen dat God de Vader Jezus heeft opgewekt. En aan de andere kant de nadruk op dat Jezus zelf is opgestaan. Prachtig, dan zie je die dingen gewoon ook heel nuchter naast elkaar functioneren in de Bijbel. Als je het bekijkt vanuit het menselijke perspectief, dan heeft de mens, Jezus, gedaan wat niemand kon. Hij stierf voor zijn Vader, zodat iedereen gered kan worden die gelooft. Wat een kracht zit daarin, gemeente. De wijsheid van God dat hij Jezus gaf. En ons laat zien. Kijk eens. Die mens die aan een kruis riep, het is volbracht, die blijft niet langer dan 3 dagen in het graf. Ik wek hem op. Zodat iedereen weet, het is hem. De Vader is akkoord. De dood is overwonnen. Het evangelie is echt waar. Wie in Jezus gelooft, die heeft genoeg. Maar de andere kant is dat je Jezus als God zelf ziet opstaan. Toch? Dat is heel opvallend. Ik heb altijd gedacht dat de Heer Jezus een paar engelen nodig had, omdat hij anders niet uit het graf kon komen. Heeft misschien te maken met de zondagschool waarop ik zat, of met alle respect voor de meesters en juffen die ik heb gehad, dat ze me dat soort hebben bijgebracht, of ik heb gewoon niet goed geluisterd in mijn jeugd. Maar dat staat er helemaal niet in het evangelie. Als kind kun je dat denken. Jazeker, de engelen kwamen er wel om de stenen weg te wentelen. En toen? Toen was Jezus al weg. Hier wordt gezegd, de godheid van Jezus was verborgen, want anders dan had hij niet kunnen sterven, zeker. Maar het bleef 3 dagen verborgen. En toen ging de steen van het graf en toen was Jezus al opgestaan. Hij heeft de dood van binnenuit opengebroken. Hij heeft overwonnen. Daarom belijden wij dat hij echt God en echt mens is. Hij stierf in een lichaam. Maar in datzelfde lichaam stond hij op. We leven de lijdenstijd, gemeente. Mooi dat dit artikel, net als de vorige keer, in deze tijd valt. Maar vergis je niet, lijdenstijd is niet alleen maar terugblikken naar wat hij deed op Goede Vrijdag en wat er gebeurde in de hof van Jozef van Arimathea. In de lijdenstijd blikken wij ook vooruit. En voor het geloof vallen Pasen, Pinksteren en Hemelvaart op 1 dag. Wie zou niet uitzien met Paulus? Toch? Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig ben, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Goed lezen, hè? Wordt er nog wel eens van gemaakt dat Paulus het ook allemaal niet zo zeker wist. Opdat ik hem mocht kennen en de kracht van zijn opstanding. Zie je dat? Paulus, die wist het ook nog niet zeker. Jawel. Maar de zekerheid van het geloof wordt gevoed door er steeds mee bezig te zijn. Steeds meer van hem te horen. Steeds weer van hem te horen. Steeds meer en beter hem te leren kennen in hoe hij leed, hoe hij stierf, hoe hij opstond. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Hoor je het? Dat is een Bijbels getuigenis. Wij leven niet om heel ons leven ermee bezig te zijn. Ik zeg het nog maar een keer, om te weten of je zonden vergeven zijn. Wij leven om te geloven, zo gauw we het horen, dat die zonden vergeven zijn voor een ieder die gelooft. Wij leven dan ons strekkend naar hetgeen voor is. En dat is niet de hemel. Dat is niet het sterven en dan eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Maar dat is dwars door het graf heen wachten op de opstanding van de doden. Nee, dat heb ik nu nog niet verkregen. En ik ben nu ook nog niet volmaakt, zegt Paulus. Maar ik jaag erna en ik ben er al door gegrepen. Dat is mijn toekomst. Laten wij voor zover wij geestelijk volwassen zijn. Hoort u dat? Je hoeft dus helemaal niet geleerd te zijn. Je hoeft ook helemaal niet zulke ingewikkelde zinnen te kunnen bedenken zoals Guido de Bree heeft mogen doen. Je hebt niet eens zo heel veel woorden nodig. Wat is geestelijk volwassen zijn? Vertrouwen op zijn werk. Vertrouwen in wie je kent. Laten wij dan, zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Wat is die gezindheid dan? Ik ben al een burger van de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Ik heb hem nog nooit gezien. Maar ik zal weten dat hij het is. Onmiskenbaar herkenbaar voor iedereen die hier geloofd heeft. We hebben ons gedachten kunnen vormen over hoe moet hij daar aan dat kruis hebben gehangen. Hoe heeft hij daar gelopen door de hof van Arimathea? Hoe is hij opgevaren ten hemel? Maar één ding, als hij komt zal ik hem zien. En geen vreemde. Wat een wonder is dat, gemeente. Een verheerlijk lichaam is herkenbaar. Het was dezelfde Jezus. Dat hun ogen gehouden werden dat ze hem niet zagen, was nodig om hen nog veel meer te leren. Maar wat zeiden de Emmausgangers toen ze hem herkenden? Toen ze die handen het brood zagen breken, was ons hart niet brandend in ons. Toen hij met ons sprak op de weg. Toen hij voor ons het brood brak. Dat kun je daar naar uitzien, hè? Een hart dat eeuwig brandt voor Jezus. Altijd vol van hem. Altijd met hem. Altijd zichtbaar. Geliefde gemeente, als ik hem daar zal herkennen, zal ik ook degene herkennen, is mijn vaste overtuiging. Die ook in een verheerlijk lichaam zijn opgestaan. Zal ik hen herkennen die mij lief zijn. En die liefde beperkt zich dan niet alleen tot familieleden. En die liefde is niet meer te kwetsen door herinneringen van, oh, want dat wordt wel eens gezegd, je kunt elkaar daar niet herkennen, want dan mis je degene die er niet zijn. De gemeenschap is zo groot, dat degene die ik hier heb lief gehad, me even lief zijn als al die anderen die daar zijn. Petrus, Johannes, Maria, Hanna, Sarah. Jezus zei het, hè? Toen zijn moeder hem zocht met zijn broers. Wie is nou eigenlijk mijn moeder? Wie is nou eigenlijk mijn broer? Dat is degene die de wil van de Vader heeft gedaan. Wat is dan tot slot vanmiddag de wil van de Vader? Kun je een heel boek over schrijven, hè? Het is ook al zo vaak misbruikt. God wil het! Dit is Gods wil. Dit is de waarheid. En als je het afpelt, heel veel mens, heel weinig God. Maar wat is eenvoudigweg de boodschap van het evangelie? Wat is de wil van de Vader? Dat als hij zegt, hier heb je Jezus, hier heb je mijn Zoon, dat je hem omhelst. Dank u. Dank u dat u, Heer Jezus, voor mij baby werd. Middelaar. Dat u voor mij de redder bent. Die de macht heeft die niemand heeft. Namelijk om de dood te overwinnen. En dat u dat tegelijkertijd zo als mens hebt gedaan. Dat ik zeker weet. Het is goed. Hij heeft het in mijn plaats helemaal volbracht. Ik ga eindigen voor jullie jongens en meisjes nieuw met een verhaal, een voorbeeld. Ik heb het ooit eens eerder verteld, maar ik denk dat het heel mooi past bij het thema van vanmiddag. Er was een groep mensen die zonder de leiding van een gids een grottenstelsel binnenging. Ze dachten, dat redden wij wel. En het leek ook een hele poos goed te gaan. Ze vonden zo hun weg in het doolhof van gangenstelsels. Maar gaandeweg raakten ze langzaam maar zeker steeds verder weg bij het begin. En het drama voltrok zich dat ze niet alleen maar verdwaalden, maar dat er ook een deel van de gang achter hen instortte op het moment dat ze daar waren. Reddingswerkers worden, nadat ze lange tijd vermist zijn geweest, ingeschakeld. Die gaan op zoek om die groep van mensen proberen te redden. En aangezien het een groot risico is dat de hele zaak nog verder instort, kunnen ze geen groot materieel gebruiken om de ingestorte, om het ingestorte gedeelte, zeg maar, op te ruimen, om de rotsblokken weg te halen. En ze staan er eigenlijk vertwijfeld bij die grote hoop puin waarachter die mensen als ratten in de val zitten. En dan zegt, terwijl er een kleine opening is, een van de reddingswerkers: hadden we nou hier maar iemand die zo klein is als een muis en zo sterk is als een olifant? Dan kon die door die kleine opening heen om de andere kant te halen. En kon die ervoor zorgen dat hij tegelijkertijd met de kracht die hij heeft de weg te banen. Nou, die bestaat niet. Een muis met de kracht van een olifant. Nee. Een mens die de dood kan overwinnen. Nee. Maar Jezus Christus, Gods Zoon, hij bestaat. En bij de gratie van Gods genade heeft hij, die zo klein werd dat hij mens kon worden en sterven, als God de dood overwonnen. Deze Jezus is mijn liefste. Zeg je dat mee door het geloof? Zie, hij boog het hoofd en gaf de geest. Zie, hij stond op en zei, ik ga naar huis. Naar het huis van mijn Vader. Maar ik zend de trooster. Hij zei, verwacht mij, want ik, Jezus, Gods Zoon, Zoon des mensen, zal komen. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 16 en daarvan vers 5 en ook vers 6. Psalm 16, vers 5 en ook vers 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong mijn eer zingt God gewijde toonde. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd ten spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde.